Misschien toch voor degene die het zich niet meer herinneren of die het niet meer precies weten, eventjes biografische gegevens. Gewoon even de auteur van De Kleine Prins, Antoine de Saint-Exupéry, is geboren in 1900. Dag Hammarskjöld is geboren in 1905 en Simone Weil is geboren in 1909. Dus ze zou nu flink oud geworden zijn, maar goed, het is 1909, dat is ook wel. Oké. Ze is geboren in Parijs uit welgestelde Joodse ouders. En dus, maar in feite was de familie agnost, dus die deden eigenlijk weinig aan hun Joodse geloof. Zij voelde zich in de schaduw staan van haar broer, die veel begaafder was. En daar heeft ze in zekere zin een tamelijk lang last van gehad, dat haar middelmatigheid, zeg maar. Ze gaat naar het Lyceum Henri Quatre in Parijs. En daar heeft ze de filosoof Émile Cartier, die onder de naam Alain publiceerde, heeft ze daar als docent. Dat is nog steeds in Frankrijk, dus dat filosofie bij de gewone vakken van de middelbare school horen. Het begint hier een klein beetje, geloof ik, in zwang te komen, maar het is nog niet vanzelfsprekend in Nederland. Zij, behalve dat ze dus geïnteresseerd is in de filosofie, wat zij vervolgens ook gaat studeren, is ook heel erg geïnteresseerd in literatuur. Dus ze leest enorm veel en ze heeft een enorm grote kennis. Het meest interessant misschien is in haar leven is dus dat zij kiest als, of schoon ze filosoof was en dus docent aan een middelbare school, aan een lycée, dat ze ervoor kiest om zich solidair te maken met de arbeiders. Dus ze gaat in een fabriek werken, maar ze gaat ook een tijdje naar Spanje, de burgeroorlog, en ze is solidair met de communisten, maar omdat ze te onhandig is in het hanteren van allerlei geweren en al dat soort toestanden, dus krijgt ze haar congé, dus dat ze daar maar beter niet aan mee kan doen. Dan vestigt ze zich een tijdje in Bourges, waar Calvin ook een tijdje gewoond heeft. En dan, het begin van de oorlog, dan gaat ze via Casablanca naar New York, maar dat vindt ze maar niks. En dan komt ze terug naar Europa, gaat ze in Londen wonen. En dan, ze sterft zij op 24 augustus 1943. Dat is een beetje de context. Ik heb vorige keer denk ik ook wel gezegd dat ik ooit een keer een inleiding hield in Bildhoven, of ten Bildhoven, over 20e eeuwse mystiek, en dat prinses Juliana daar kwam. En toevallig deed ik het die avond over Dag Hammarskjöld. En toen ik tegen Juliana zei van, nou, u zult hem wel ontmoet hebben, toen zei ze nee, zij had hem nooit ontmoet, Beatrix wel. Maar ze had gehoopt dat het over Simone Weil zou gaan, want die had zij in de oorlog in Engeland ontmoet en was daar zo van onder de indruk. We gaan maar gewoon lezen. We beginnen eigenlijk met dat stukje, dat lees ik eigenlijk meer voor, dat is meer inleidend, omdat het namelijk de context aangeeft van hoe Simone Weil met het Onze Vader aan de gang is gegaan, wat uit haar geestelijke autobiografie is. Tijdens mijn hele geestelijke ontwikkeling heb ik nooit gebeden. Natuurlijk een sterke, dat zij meteen zegt, terwijl ze later dus een commentaar op Onze Vader schrijft, dat zij ook als Joodse nooit gebeden heeft. Ik was bang voor de suggestieve macht van het gebed. Hetgeen juist de reden is geweest dat Pascal het gebed aanbeveelt. Pascal, die natuurlijk ook juist bij de filosofen ook heel erg in trek was. Dus juist Pascal zegt, daarom is het gebed zo goed, zegt ze. Nou, ik was juist bang dat het gebed mij de suggestie van een relatie met God zou geven. De manier van Pascal lijkt mij een der slechtste methoden te zijn om tot geloof te komen. Omgang met u, en dat schrijft ze dus aan haar geestelijke begeleider, een Dominicaan in Zuid-Frankrijk. Omgang met u heeft mij er niet toe kunnen overhalen te bidden. Integendeel, scheen mij het gevaar nog groter toe, omdat ik ook nog de suggestieve macht van mijn vriendschap met u moest wantrouwen. Dus ja, als ik dan ga bidden, dan kan het ook zijn omdat ik juist vanwege die vriendschap met u, dan bid ik, wat ben ik dan weer aan het doen? Tezelfde tijd gevoelde ik mij zeer beschaamd dat ik niet bad en dat ik het u niet zei, dat ik dus ook niet tegen hem zei van, nou, ik bid eigenlijk nooit. En ik wist het u niet te kunnen zeggen zonder u volkomen op een dwaalspoor te brengen ter zake van mijn persoon. In die tijd zou ik het u niet duidelijk hebben kunnen maken. Dus ik had het u ook niet kunnen vertellen zonder dat u een verkeerd beeld van mij kreeg. Tot aan september jongstleden had ik zelfs niet één keer werkelijk gebeden. Tenminste, in de letterlijke zin des woords. Nooit had ik hoorbaar of in gedachten woorden tot God gesproken. Nooit nog had ik een liturgisch gebed uitgesproken. Vaak had ik wel het Salve Regina opgezegd, maar alleen als een schoon gedicht. Dus dat was gewoon wat mooi was. Vorige zomer, toen ik Grieks vertaalde met T, ik geloof dat die Thibaut heet, heb ik met hem het Onze Vader in het Grieks woord voor woord doorgenomen. Ze zijn met Grieks bezig en dan gebruiken ze het Onze Vader als een prachtige oefening om de Griekse woorden, zeg maar, de Griekse, hoe het Grieks geschreven en vertaald wordt, om daarbij te komen. We hadden elkaar beloofd het van buiten te leren, dus het Onze Vader in het Grieks van buiten te leren. Ik geloof niet dat hij het gedaan heeft. Ik deed het toen ook niet. Maar toen ik enkele weken daarna het evangelie doorbladerde, zei ik tot mijzelf dat ik het doen moest. Omdat ik het toch beloofd had en omdat het goed was. Ik deed het, dus dan gaan ze het doen. De eindeloze zachtheid van de Griekse tekst heeft mij zo aangegrepen dat ik de regels enkele dagen lang steeds maar moest opzeggen. Na een week begon ik met het werk van de wijnoogst. Dat is de reden dat ze daar is. Iedere ochtend voor het werk begon, reciteerde ik het Onze Vader in het Grieks en vaak herhaalde ik het onder de arbeid. Sindsdien heb ik mijzelf als enige godsdienstoefening opgelegd, dus bidden van het Onze Vader. Het iedere morgen eenmaal met een volstrekte aandacht op te zeggen. Nou, dat is aandacht, dus de attention, dat is een kernbegrip in haar hele denken, dus aandacht hebben. Wanneer nu mijn aandacht, al was het nog zo weinig, afdwaalt of inslaapt, begon ik opnieuw. Totdat ik één keer een volstrekt zuivere aandacht bereikt heb. Dus het Onze Vader bidden zonder door iets afgeleid te worden, het in één beweging met volledige aandacht te bidden. Dikwijls begin ik nogmaals uit pure vreugde, maar altijd als het verlangen mij ertoe drijft. De kracht van zulke oefening is buitengewoon en verrast mij iedere keer weer. Want hoewel ik het iedere dag doe, overtreft het telkens mijn verwachting. Het bidden van het Onze Vader, dat is voor haar een fantastische ervaring, die zij iedere keer weer opnieuw met volledige aandacht doet. Soms ontrukken reeds de eerste woorden mijn gedachten aan mijn lichaam en voeren deze naar een plaats buiten de ruimte waar geen perspectief of zienswijze meer bestaat. Dus wordt er helemaal, zeg maar, door het bidden van Onze Vader helemaal in vervoering gebracht. De ruimte opent zich. De oneindigheid van de gewone waarnemingswereld wordt vervangen door een oneindigheid van de tweede of soms zelfs van de derde macht. Tezelfde tijd vult zich deze oneindigheid der oneindigheden meer en meer met een stilte die niet een afwezigheid van geluid is, maar het voorwerp van een positieve gewaarwording. Veel positiever dan die van geluid. Dus er komt door dat bidden van het Onze Vader in een stilte die veel stiller is dan zeg maar de fysieke stilte zelfs kan zijn. De geluiden, zo zij er zijn, bereiken mij slechts dan na die stilte te hebben doorkruist. Dus als er al geluiden zijn, dan zullen ze eerst door die stilte, zeg maar die innerlijke stilte, die in haar aanwezig is door dat bidden van het Onze Vader, die moeten eerst die stilte doorkruisen voordat ze überhaupt haar oren kunnen bereiken. Somtijds is Christus, als ik deze regels opzeg, of op andere ogenblikken, op een persoonlijke wijze aanwezig, echter op een oneindig reële, aangrijpender, duidelijker en meer liefdevolle wijze dan toen hij mij voor het eerst vervulde. Dus het bidden van het Onze Vader brengt er ook in de aanwezigheid van Christus. Dus dat Onze Vader bidden doet ze niet alleen. Dus dat Christus die, of in zekere zin voegt zij zich in het bidden van Christus die het Onze Vader bidt. Nooit zou ik het op mij hebben genomen u dit alles te vertellen. Als ik niet zou vertrekken, dus het is eigenlijk op weg naar Engeland, dus dat zij in de boot zit, dat ze deze autobiografie, dus ze terugblik op haar leven, aan haar geestelijke begeleider schrijft. En omdat ik wegga met de gedachte dat ik waarschijnlijk zal sterven, lijkt het mij dat ik niet het recht heb deze dingen te verzwijgen. Want tenslotte gaat het in dit alles niet om mijzelf. Het gaat alleen om God. Dus het gaat alleen om God. Ze schrijft dit juist omdat ze in zekere zin getuigenis van hoe God in haar werkte wil afleggen. En ik heb er part nog deel aan. Als men zich mocht voorstellen dat God zich kan vergissen, dan zou ik menen dat dit alles op mij gevallen is door een vergissing. Maar misschien heeft God er een behagen in om het afval, de slecht verwerkte brokken, de weggeworpen voorwerpen toch te gebruiken. Dus ook al ben ik niet belangrijk, ook al ben ik slechts in de ogen van God en zijn afval, maar hij gebruikt mij. Hij gebruikt mij voor iets wat ik zelf ook niet begrijp. Want tenslotte, indien het brood van de hostie beschimmeld is, dan is het toch, na de consecratie door de priester, het lichaam van Christus. Alleen dat stuk brood kan geen weerstand bieden, maar wij kunnen ongehoorzaam zijn. Vaak denk ik dat ik, die zo barmhartig behandeld wordt, in iedere zonde een doodzonde bedrijf. En ik bedrijf ze onophoudelijk. Dus de context van dit, van haar weg, zeg maar, is natuurlijk dat zij meer en meer als Joodse, in zekere zin dichter bij haar eigen Joodse wortels komt, dat is de ene kant, en tegelijkertijd meer en meer christelijk wordt. Zij twijfelt lang of zij zich zal laten dopen, of zij dus ook werkelijk tot het christendom zal toetreden, maar uiteindelijk besluit ze dat niet te doen, dus ze blijft tot aan het einde Joodse. Maar zoals we zien, dus is zij heel, heel intens, dus de schrift, de evangelie en het christendom is voor iets voor haar geworden wat helemaal nabij was. Ja, dit geeft een beetje de context aan van het schrijven van dat commentaar op het Onze Vader, dus het is op zich natuurlijk al heel interessant hoe je een Joodse vrouw, filosoof, iemand die helemaal getraind is in het denken, dat die een commentaar schrijft op een tekst van een paar regels uit Onze Vader. Dus hoe zij dat dus in een commentaar schrijft op die tekst waarin Jezus zijn leerlingen leert om te bidden en zij herneemt zeg maar die tekst en geeft daar een commentaar op. Maar het interessante is natuurlijk ook wel eens dat zij dat in dit commentaar de hele Joodse manier van kijken voortdurend meegenomen wordt. Dus dat is ook in zekere zin een heel ecumenische benadering van het Onze Vader. Is dit een beetje helder? Het is gewoon eventjes als inleiding bedoeld. Dan
heeft een vraag. Ja. Zij vertrekt uit New York naar Londen, begrijp ik. Zij weten al dat zij ernstig ziek is? Of?
Ja, hoe die komen. Maar, nou, het is natuurlijk de oorlog. En door haar, is pas door, kijk, het is een jonge vrouw die niet sterk was, die fysiek niet sterk was, die naar Spanje voor de burgeroorlog vertrekt, die in een autofabriek van Citroën gaat werken, die een leven leidt wat in zekere zin ver boven haar fysieke krachten was. En ze sterft uiteindelijk aan tuberculose. Dus zo heeft Juliane haar ook meegemaakt. Dus dat ze eigenlijk een heel zwak, hele. Dus dat is wat, in ieder geval wat Juliane mij vertelde, was dat het haar enorm. Dat ze een andere indruk was van de vitaliteit van deze vrouw. Die zo uitermate zwak was en die dus uiteindelijk sterft. Kijk, ja. Ik heb al eens een keer iemand horen zeggen van, het is in feite een vorm van zelfmoord geweest waarin zij zichzelf, haar lichaam voortdurend overvraagd heeft en dus in feite ten onder is gegaan aan haar wilskracht in zekere zin. Maar goed, dat zijn allemaal interpretaties, dat vind ik niet zo erg spannend, maar goed, dus in feite gaat ze er dan al vanuit als ze dit schrijft dat ze niet lang zal leven. Ze is natuurlijk in feite ook niet oud geworden, is in 1943, 1909, dus begin 30. Dus, maar goed, in die tijd stierf men wel vaker aan TBC, et cetera. Dus dat,
Zij praat heel duidelijk God buiten zich.
Ja.
Ik mis de gnostiek eigenlijk een beetje hierin.
Nou, het is direct in het Onze Vader wordt het nog erger, hoor. Dus, het is maar hoe je kijkt natuurlijk, maar dus zij is filosofe, maar kijk, dat is het interessante juist, in die tijd in Frankrijk, als je dus tegelijkertijd, dus Antoine de Saint-Exupéry, dus de schrijver van De Kleine Prins, nou bijvoorbeeld in De Kleine Prins komt het woordje God niet voor. Maar feitelijk is het één spiritueel proces wat hij beschrijft. En dus dat dit soort schrijvers, zij is een filosoof, het zijn geen theologen, het zijn geen mensen van de kerk. Antoine de Saint-Exupéry ook niet. Iets later heb je, of tegelijkertijd heb je ook Dag Hammarskjöld. Dus je ziet dit soort figuren die duidelijk leven blijkbaar vanuit die aanwezigheid van God in zich. En dus zij gaat direct, dat zult u direct zien, de hele werkelijkheid is goddelijk. Ja, u komt direct nog meer in de problemen, maar dat zullen we direct bij de uitleg van de tekst wel merken. Dat kan geen kwaad.
Was zij bekend met het werk van Edith Stein?
Ik veronderstel van niet, omdat natuurlijk Edith Stein die leefde in Duitsland, schreef in het Duits en eigenlijk pas veel later dat zij vertaald wordt, et cetera. Dus ik denk nauwelijks dat zij de gelegenheid zal gehad hebben en ik denk niet dat ze elkaar tegengekomen zijn. Dus Edith Stein die in de dertiger jaren karmelites wordt, dan naar echt toe gaat. Het is ook wel, het zijn natuurlijk twee Joodse vrouwen, maar kijk, dat is op zich wel interessant. Kijk, op zich is Therese van Avila is ook een Joodse. Jan van het Kruis is hoogstwaarschijnlijk toch ook van Joodse afkomst. Dus juist in de mystiek zie je heel vaak dus dat de. Ja, en zeker in de oecumene, daar het meest duidelijk werkt ook. Dus de oecumene, dat is zowel met katholiek, protestant, joods en dus de dat men heeft soms de neiging te zeggen, ja, mystiek, dat is katholiek. Het is veel breder, dus ook de de islam, hindoeïsme, de mystieke stromingen. En ook de als je die teksten leest in die, binnen die verschillende tradities, dan moet je soms heel goed nadenken van welke traditie je precies zit. Want je bent dan heel gauw dat het ligt zo dicht bij elkaar. En dat is bij haar ook heel sterk. Zullen we de tekst gewoon gaan lezen? Doet een heel systematisch, in die zin merk je wel weer dat ze een filosoof is, een heel systematische uitleg van het Onze Vader. En waarin ze ook een bepaalde structuur ziet. En dat komen we direct nog wel tegen, hoe ze die structuur uitlegt. Het is gewoon zinnetje voor zinnetje dat zij de tekst van het Onze Vader uitlegt. Dus het begint met het eerste zinnetje, Onze Vader die in de hemel is. Ja, welke vertaling of welke traditie ook gebruikt, komt allemaal ongeveer op hetzelfde neer. Hij is onze Vader. En er is in ons geen realiteit die niet van hem afkomstig is. Dus ze begint met het woordje vader. En ze zegt in feite, er is geen realiteit in ons die niet... Dus alles wat is, is van hem afkomstig. Er is geen realiteit die niet van hem afkomstig is. Nou, kijk, u denkt allemaal dat u weet wie u is. En u waarschijnlijk allemaal, dat hoort tegenwoordig, heb je een paspoort op zak. Dus als iemand al twijfelt van wie u is, dan zegt u van hier heb je mijn paspoort, kijk maar, daar staat mijn naam. Mijn identiteit. Dat ben ik. Maar in feite is dat een illusie. Want wie is u eigenlijk? Wie is u eigenlijk? U denkt dat u weet wie u is. Je denkt dat je weet wie je bent, omdat je weet wie je naam is, je weet waar je geboren bent, wie je ouders zijn, al dat soort coördinaten waardoor je jezelf kunt definiëren. En je kunt vertellen wat je doet en wat je gedaan hebt. In Amerika dan vragen ze onmiddellijk waar kom je vandaan, alsof dat dus je identiteit weergeeft. Je identiteit. Maar wie je ten diepste bent, wie je werkelijk bent, wie je in de ogen van God bent, dat weet je nog helemaal niet. Je bent nog op weg om te gaan ontdekken wie je eigenlijk bent. Dus wij zijn eigenlijk een voortdurende ontdekkingstocht waarin we iedere dag een heel klein beetje meer ontdekken wie we zijn. Hij is onze Vader, want er is in ons geen realiteit, er is in ons geen werkelijkheid die niet van hem afkomstig is. Dus wij bestaan niet buiten God. Wij bestaan niet buiten God. Of dat willen of niet. Wij behoren hem toe. Dus alles in ons is van God. Hij bemint het. Hij bemint ons. Omdat hij zichzelf bemint en wij van hem zijn. Dus wij zijn object van zijn liefde. Dus Willem van Saint-Thierry bijvoorbeeld, een mysticus uit de 13e en 12e eeuw, die zegt, kijk, voor God is naar ons kijken, ons scheppen en ons beminnen, is één beweging. Dus hij kijkt ons tevoorschijn. Hij schept ons en hij bemint ons. En niemand kan zeggen van ja, maar waarom zou hij mij beminnen? Hij bemint ons omdat hij bemint, omdat hij liefde is, zoals Johannes' evangelie begint. God is liefde. God is liefde. Hij kan niet anders dan ons beminnen. Dus hij bemint ons omdat hij zichzelf bemint. Hoe zou hij ons niet kunnen beminnen? Want wij zijn een stuk van zijn leven. Het zijn wat door ons heen stroomt, is het zijn van God. Maar hij is dus de Vader die in de hemel is. Er komt toch een soort spanning tussen. Hij is onze Vader, dus hij is heel dichtbij. Hij is ons leven, maar tegelijkertijd is hij in de hemel. Niet ergens anders. Als wij geloven een Vader hier op aarde te hebben, dan is hij dat niet. Maar een valse god. Dus te denken dat je een, kijk, je hebt natuurlijk wel een vader, dus lichamelijk, maar je ouders hebben in feite ook niet meer dan dat leven van God doorgegeven. Dus je vader, dat is God in de hemelen. En als je denkt dat het niet zo is, dus dat je toch wel ook wel een vader hier op aarde hebt, dan is dat alleen maar een valse god. Wij kunnen geen enkele schrede in zijn richting doen. Dus wij kunnen niet op eigen houtje besluiten in de richting van God te gaan, ons tot God te richten. Dus wij kunnen geen stap zetten in de richting van God. Men kan namelijk niet verticaal lopen. Je kunt alleen maar horizontaal over de grond lopen. En dus die weg naar God toe, je kunt niet. Dat gaat niet tegen die muur oplopen, tegen een gebouw oplopen, tegen een toren oplopen. Dat gaat niet, we kunnen niet verticaal lopen. Er valt hier niets te zoeken. Dat is op geen enkele manier mogelijk. Wij moeten alleen de richting van onze blik veranderen. Dus we kunnen niet naar boven lopen, maar we kunnen wel anders gaan denken. Anders gaan kijken naar de werkelijkheid. Die werkelijkheid om ons heen, dus waar je ook kijkt, je komt overal God tegen. Je komt overal God tegen. Ik heb het al eens eerder verteld, denk ik. De oud-gedienden zullen dat wel eens gehoord hebben. Dat ik met een collega in Washington over de mol liep. Van het Witte Huis richting naar het Holocaust Museum. Liepen wij zo. En dan zie je elke keer honderden mensen die allemaal een kant opstuiven. Allemaal met een koffertje of met een tas onder hun arm en die allemaal ergens heen gaan, allemaal recht op hun doel af. En dat ze tegen me zeiden, moet je nou kijken, al die mensen die lopen allemaal achter hun doelen aan en ze struikelen over God en die zien ze niet. Dus eigenlijk waar je ook kijkt in de werkelijkheid, overal zie je God. En je kunt niet iets anders zien. En alles wat wij denken te zien, is in zekere zin illusie, is slechts een buitenkant, is een constructie. Dus wij construeren een werkelijkheid die veilig lijkt, die betrouwbaar lijkt, die overzichtelijk lijkt. Dus wij construeren permanent van, ja, God, dat ben jij. En dan denk ik dat ik weet wie jij bent. Dat betekent, ik construeer, dus ik plak mijn beeld van wie die andere mens is, plak ik op die ander. En we luisteren naar het verhaal van een ander, maar terwijl we luisteren, luisteren we niet echt naar wat die ander zegt. Maar we zijn voortdurend al aan het invullen wat die ander aan het zeggen is. Dus we denken, terwijl die ander praat, al dat we weten wat die ander zegt. Dus we zijn permanent. Zijn we onszelf, zeg maar, voor de gek aan het houden? Door een werkelijkheid te creëren die dan zogenaamd gewoon is. Die overzichtelijk is. Maar we moeten dus de richting van onze blik veranderen. Dus we moeten, zeg maar, gaan zien wat we zien. Dat is bijvoorbeeld wat de vos in de kleine prins aan de kleine prins ook leert. Hè? Je moet kijken met je hart. Want de ogen die zien. De ogen zien de werkelijkheid niet. Als je niet kijkt met je hart. Hem alleen komt het toe ons op te zoeken. Dus aan God komt het toe ons op te zoeken. Hij moet zich aan zijn blik openbaren. Maar durf je dan te zien wat je ziet? Wij dienen ons erover te verheugen dat God oneindig ver buiten ons bereik is. Dus God ontsnapt voortdurend. En iedere keer als je denkt van, nou heb ik het ondertussen in de gaten. Nou weet ik wat het is. En dan sta je weer met lege handen. Dus de ontmoeting met God maakt juist dat je, dus iedere keer als je luistert naar de schrift. En zegt van, ja, maar hij zegt dat toch. Ja, natuurlijk. Ja, onmiddellijk ben je weer zelf aan het invullen wat daar staat. Dus het woord van de schrift ook, dat ontsnapt voortdurend. Zo zijn we ervan verzekerd dat het kwade in ons, zelfs als het ons hele wezen overspoelt, in geen enkel opzicht de goddelijke zuiverheid, gelukzaligheid en volmaaktheid kan aantasten. Dus het kwade in ons dat reëel is, kan in feite dus het zijn dat door ons heen stroomt, het zijn van God wordt niet aangetast door het kwade dat wij doen. Dat blijft in stand, ook al. Dus u merkt al, dus hier onmiddellijk al, dat
Zou je het kunnen definiëren als persoonlijkheid, ego?
Ik denk dat we eventjes iets doen. Ja. Dat we... Nou ja, kijk. Dus het probleem is... De eerste woorden van uw zin verstond ik niet.
Kunnen zou je het kwade ook kunnen definiëren als mijn persoonlijkheid?
Ja. Ego? Nou ja, dat is dat wat ik meen te doen.
Ja.
En dus inderdaad, wat verbonden is met mijn ego, met wat ik doe. Dus op dat niveau doe ik dingen die kwaad zijn. Die niet kloppen. En ik doe dat al...
Definitie dus.
Per definitie, ja, want ik kan niet anders.
Ja.
Maar dus het zijn wat door mij heen stroomt, dat wordt niet aangetast, dat is wat zij zegt, wordt niet aangetast door datgene wat ik doe. Dat doe ik wel. Omdat namelijk het zijn wat door mij heen stroomt, dat is het zijn van God. En dat blijft in alle heiligheid, zeg maar, onaangetast. En dat geldt ook voor een crimineel. Dat geldt ook voor iemand die dingen doet. Die zegt, ja, maar dat kan toch niet? Nou, het klopt wel dat het niet kan. Maar ten diepste blijft iemand verbonden met die werkelijkheid van God. En het interessante is dus dat wat zij hier zegt. En dat is natuurlijk, dat sluit aan bij de Joodse traditie. Maar het sluit ook aan bij de christelijke mystieke traditie. Dus een Willem van Saint-Thierry in de Gulden Brief van 1144 zegt in feite precies hetzelfde. Die zal bijvoorbeeld zeggen, overal waar liefde gebeurt, werkelijk liefde, gebeurt God. Dus dat is iedere keer weer... U ziet, we hebben nog maar één zinnetje uitgelegd. U wilt iets vragen, ja?
Als ik lees God bemint mij, dan heb ik ook altijd een denkvat gedacht. En dan denk ik, ja, hij bemint mij, want hij geeft mij het eeuwige leven. Maar ik begrijp nu dat misschien toch ook niet waar is. Dat is wel zo, maar dat zo niet mag zeggen, ja.
Het is veel fundamenteeler. Het is het feit dat u uit uw ogen kijkt, het feit dat uw hart klopt, het feit dat u er is, zegt dat hij u bemint. U zou er niet zijn als hij u niet bemint. Terwijl wij, kijk, dat is het probleem, dus wij denken aan relaties en aan liefde altijd voorwaardelijk. Kijk, ik bemin iemand en dan komt er al heel gauw het woordje omdat iemand goed is, aardig is, aantrekkelijk is, nou ja, allerlei omdat. God bemint zomaar.
Hij kan niet anders.
Hij kan niet anders, dat is zijn wezen. Zijn wezen is te beminnen. En hij bemint ons per se. Dat wil niet zeggen dat hij staat te applaudisseren bij alle dingen die wij doen. Dat is wat anders. Ons zijn is zeg maar de vrucht van Gods liefde. En dat is dus, kijk, en daar moet je perspectief veranderen. Je kijkrichting moet je veranderen. Want wij kunnen niet anders denken dan in voorwaardelijkheid. Kijk, u wilt best goed zijn voor iemand anders. Op voorwaarde dat het niet te gek wordt. Dat het niet te gek wordt. Kijk, als u de kop kost, dan denk ik toch dat u zegt van nou ja, dan moet ik nog eens een keer over nadenken. Dus kijk, ons probleem is, kijk, natuurlijk zijn wij wel zondig, dat klopt wel. Maar het veel ernstiger probleem is dat wij niet zo gek als God zijn. Dus God is knatergek, natuurlijk, ja, want die bemint iedereen. Ook al die slampampers en al die mensen die bemint iedereen. Ja, God is goed gek. En ons probleem is dat we te veel gezond verstand hebben. Dat is het echte probleem. Te veel gezond. Wij kijken rond en denken, ja, kijk. Ja. Ik wil dat wel als. Maar ja, dat als. Dat wil dus zeggen. Terwijl, ja, God heeft niemand van ons eerst een soort toelatingsexamen laten afleggen voordat hij ons schiep. Zo, nou, ik moet eerst eens weten of jij er wel iets fatsoenlijks van brouwt. En op grond daarvan, oké, dan krijg je een ticket. Nee, hij heeft ons allang geschapen. Dus hij heeft ons allang geschapen. Hij heeft ons allang bemind. Hij heeft allang zijn liefde geïnvesteerd in ons. En voor ons is de kunst om die liefde die hij in ons geïnvesteerd heeft, dus die onvoorwaardelijke liefde, om een klein beetje daaraan mee te geven. En een klein beetje is al heel veel.
En daarom is bidden zo moeilijk natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Die zijn altijd economisch.
Ja, wij hebben gezond verstand, dus we denken economisch. En we projecteren voortdurend een God die ook een klein beetje op ons lijkt. Die ook verstandig is.
Dus God doet iets, hoor ik je zeggen. Of alleen maar aanwezig.
Nou ja, kijk, zijn zelf. Kijk, al dat soort woorden, dat is de narigheid. Dus gaan wij het doen. Zeg maar, dus hij doet iets.
Of laat iets na, bijvoorbeeld. Dat is een dualiteit.
Ja. Maar dat zijn allemaal alweer menselijke constructies waarin wij God zitten te bedenken. En het mooie van God is juist dat je van hem niet bedenken kunt. Het liefste willen we toch God weer bedenken. Ja, een God die zich een klein beetje houdt aan onze regels van de logica.
Ja, je zou denken als God niet anders kan dan liefhebben. Wat is dat voor liefde?
Nou ja, waarom? Daar begint het al. Hè? Dus wij denken liefde enkel als
kiezen.
Kiezen, ja. Een stap die ik zet. En zijn is liefde. Maar ja, wat betekent dan het woord liefde? Dus alles ontspoort. Ja, dus Kierkegaard die zo'n prachtig boek schrijft over de liefde. En terecht, want wij praten over liefde en we doen net alsof we allemaal weten waar we het over hebben. En we gebruiken een woord, maar het is hetzelfde met het woord God. Het leuke juist van het woord God is dat je niet weet wat je zegt. En het is met het woord liefde ook. Dus Doug Hammarskjöld die zegt ook, dus liefde, dat is het meest misbruikte woord. Dus we doen allemaal net alsof we snappen wat liefde is. Maar dus werkelijk, dus God die liefde is. En het helpt niks of je nou dus het woord God met een hoofdletter schrijft en ook het woord liefde met een hoofdletter schrijft. Beide woorden geven je de indruk dat je... Kijk, in beide woorden vind je in het woordenboek. Maar het woordenboek vertelt niet waar het echt om gaat. Dus het zijn zoekwoorden. Het zijn zoekwoorden die je van een kant je steeds verder laten ontsporen en je steeds verder op het verkeerde been zetten. Gelukkig. Dus dat is juist het mooie. Dus woorden die je steeds verder van huis brengen. Steeds verder van huis brengen. Dus steeds dichter bij God brengen.
Ja, ik ik had nog een vraag van. Ik ben zo benieuwd wie je nou in de ogen van God bent. Want u zegt van wie je in de ogen van God bent, daar ben je naar op weg. Maar wie ben je dan in de ogen van God?
Ja, dat is de vraag.
En daar is geen antwoord op.
En daar is geen antwoord op. Dus daar ben je je hele leven naar op weg om een heel klein beetje te gaan ontdekken wie jij in de ogen van God bent. En daarop durf je pas ja te zeggen op het ogenblik dat je je laatste adem uitblaast. Omdat namelijk zolang wij nog zelf iets kunnen, willen we toch zelf nog bepalen wie ik ben. En pas als iedere mogelijkheid om nog zelf iets te bepalen van wie ik ben mij uit handen geslagen wordt, en dat gebeurt pas in je laatste adem, waarin je werkelijk, kijk, want ik wil leven. Alles in mij zegt dat ik leven wil. Maar op het ogenblik dat ik sterf, dan pas krijg ik de genade om ja te zeggen tegen dat leven wat God aan mij geeft.
En dan dat bereik je nooit als je leeft.
Nee.
Je staat in een gelijkenis met je rekenbaarnootje.
Nee, dat is dus het mooie ook. Dus wij zijn, dus het mooie is, dus we zijn naar Gods beeld geschapen.
Klopt, ja. Maar...
En Rusbroek zegt dan, toe de gelijkenissen. Dus die gelijkenis met God, dat is iets waar nooit een eind aan komt. En daarom moeten we ook zo oud worden. Tenminste, tegenwoordig wordt iedereen 80, 90 of 100. Maar we moeten zo oud worden omdat we het nooit leren. Maar tegelijkertijd maakt het geen bas uit hoe oud je wordt. Omdat namelijk pas op het ogenblik dat je doodgaat, word je geboren. Toen je doodgaat, word je geboren. Dan pas durf je het aan om werkelijk God bij je binnen te laten.
Tot die volledige overgave komt.
Ja, dus de dood is de volledige overgave. Ik zat gisteravond nog met iemand van 89 die Alzheimer heeft te praten. En die vergeet gelukkig alles. Alles wat onbelangrijk is, vergeet ze. Maar dan iedere week hoor ik een keer zeggen van, ja, ik heb helemaal geen zin om dood te gaan. Ja, we hebben natuurlijk geen van, dus alles, dus mijn lichaam zegt, ik wil niet doodgaan. En mijn psyche zegt dat ook. Maar...
En
mijn hart zegt dat ik niet dood wil gaan, en dat is inderdaad angst voor het onbekende. Maar dat komt omdat we van deze wereld hebben wij een constructie gemaakt. Dus dat is, dus wij zijn permanent bezig een veilige wereld te creëren. Dus wij vinden een wereld uit die er helemaal niet is. Het is wel grappig, we zitten, ik weet niet, een stuk of 40, 50 zitten we hier in de zaal. En we leven allemaal in een bekende wereld. Maar het grappige is dat er natuurlijk een stuk of 40, 50 verschillende werelden zijn waarin wij leven. Dus we construeren allemaal een veilige, bewoonbare wereld.
Allemaal onze eigen stukjes.
Ja. Maar we delen die wereld van God. We delen die werkelijkheid van God. En daar durven we geen van allen ons werkelijk aan over te geven. En je overgeven betekent dus werkelijk met lege handen leven. Ja, je leeft met lege handen, maar ja, we beelden ons voortdurend in dat we toch wel iets in handen hebben, dat we toch wel enige greep hebben, dat we toch wel... Kijk, het is natuurlijk ook. Dus, kijk, het is natuurlijk wel handig als u direct weer naar huis gaat dat u nog weet waar u woont. En het is ook wel handig dat als u thuis komt, dat niet toevallig de anderen in dat huis zijn gaan zitten omdat die dachten dat het hun huis was. Maar het is allemaal illusie. Het is allemaal illusie. Ja, ik kan het ook niet helpen. Het is, het is niet beter.
En de mensen die zingend de brandstapel opgaan, hebben die dan de slag al gemaakt, zou ik maar zeggen?
Nou, in zekere zin dus de, nou ja, goed, of je nou per se de brandstapel op moet, omdat je veroordeeld bent, maar goed, het is toch wel, dus kijk, een Katrina van Genua, dat is een mystieke vrouw, 1500, ik heb die ook wel eens vaker geciteerd, die zegt een gegeven moment van, ik ben verdronken in de liefde van God. En ik weet waarachtig niet of ik nog leef of dat ik al lang dood ben. En dus als je wel helemaal, als jouw werkelijkheid de liefde van God geworden is, ja, wat maakt dat nou nog uit? Of je nou aan deze kant van de dood of aan die kant van de dood, wat maakt dat uit? Waar maken we ons druk over? Dus waar zijn we bang voor? Ja, we zijn bang voor het onbekende. Kijk, dus daarom proberen we ook het woordje van God, het woordje God te maken tot, van, dan weten we waar we het over hebben, over God. Wat mooi is, dus dat je dus dat gelukkig niet weet. Goed, natuurlijk op de preekstoel wordt er over God, wordt vrolijk over God gepraat. En het geeft de indruk dat we weten waar het over gaat.
Dus die predik altijd zelf.
Nou, hopelijk weet hij dat hij het niet weet. Hopelijk weet hij dat hij het niet weet.
Nou, ik las laatst iets over de angst voor de dood, waarin ontkend werd dat wij bang zijn voor de dood. Althans, dat het maar een klein deel ervan is, maar dat het veel eer een soort woede is, narcistische woede, van het leven gaat door terwijl ik er niet meer ben. Dus
nou, het is,
op die angst, ja, is nou, misschien niet helemaal.
Het is natuurlijk, kijk, wij zijn een en al narcisme, dus we praten daar ook weer over alsof sommigen zijn narcist en dan delegeren we dat aan sommige anderen. Terwijl natuurlijk in ons allemaal zit een heel stuk narcisme van het leven is van mij. Het leven is, maar dat is natuurlijk waar Simone Weil het over heeft. Onze Vader die in de hemel is.
Ze heeft niet
het leven. Nee, daarom. Dus het leven is niet van ons. Het leven is niet van ons. Maar ja, we hebben toch wel, ja, mijn leven, mijn huis, mijn stad, mijn. En dus Katrina van Genua zegt ook, dus het, ik kan geen zin uitspreken zonder dat het woordje ik of mijn erin voorkomt. En het is allemaal fantasie. Het is allemaal fantasie. Maar de tijd zegt dat het tijd voor koffie is. Dat is waarschijnlijk geen fantasie. Dus dan zullen we dat toch maar doen.